Tim Kors, welkom in de uitzending.
Ja, hartelijk dank.
Ja, fijn dat ook u vanuit de Linus Polyclinic de visie wilt delen.
Ja.
Vanavond graag over vermoeidheid. Er hebben zoveel mensen last van. Nou leven we ook wel in een hele drukke maatschappij waar continu van alles moet.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment dan voel je die klachten en dan voel je je zo moe en dan kom je de dag niet door. Mm-hmm. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat kan je het beste doen?
Nou, hoe wij daar tegenaan kijken is in eerste instantie als de patiënten hier binnenkomen met vermoeidheidsklachten bij de basis beginnen. En de basis is, komen ze essentiële vitamines of mineralen komen ze tekort, komen mensen hier tekort. En die gaan we dus middels bloedonderzoek gaan we dat uittesten. En ja, onze ervaring is dat de referentiewaardes die normaal gesproken in de laboratoria worden aangehouden, ja, eigenlijk te laag zijn en niks vertellen over de optimaalwaardes. En als mensen toch binnen bepaalde referentiewaardes vallen van een laboratorium, maar niet optimaalwaardes, gaan we deze mensen toch behandelen en die blijken dan toch op te knappen.
En waar baseren jullie die optimaalwaardes op?
Op literatuur. Dus er is heel veel in de literatuur terug te vinden, ja, wat mensen optimaal nodig hebben om, ja, om de cellen optimaal te laten functioneren. En om zodoende tot voldoende energieproductie te kunnen komen.
Oké, ja. En wat is dan eventueel stap 2?
Nou ja, stap 2 is natuurlijk ook kijken naar schildklierfunctie. Wat heel belangrijk is. Dus een gedegen onderzoek doen naar de schildklier. Waar bijvoorbeeld ook reverse T3 wordt meegenomen in het onderzoek. Ook goed te kijken naar het algehele stresssysteem. De werking van het endorfine systeem. Eventueel voedseloverevoeligheden. Dus niet echt de allergieën, maar vaak de overgevoeligheden of de intoleranties. En daarnaast natuurlijk ook de bijnieren die een heel belangrijke rol spelen in het hele stresssysteem. En veel mensen kampen met stress, dus bijnieruitputting komt veelvuldig voor. Ja, en lage cortisollevels hebben tot gevolg dat mensen eigenlijk al moe opstaan.
Ja, en dat hoor je best vaak.
Ja, dat zien we heel veel terug. Dus eigenlijk, en vaak zie je ook een combinatie van factoren. Wat ik net zojuist vertelde, eigenlijk de basiselementen B12 en ijzer. Die we toch nog zeer vaak terugzien, met name bij vrouwen tekorten. En gaan we dat aanvullen. En wij doen dat hier op de kliniek middels infuustherapie. Daar kun je dus in korte tijd mensen toch er bovenop helpen. Met orale inname duurt dat veel langer. En ja, we kijken bijvoorbeeld ook naar de energieproductie. Zijn er voldoende stoffen aanwezig om tot voldoende energieproductie te komen in onze cellen? Onze auto die rijdt op benzine. Dat kent iedereen wel. Alleen ons lichaam die draait eigenlijk op een moleculetje, dat heet ATP. 95% van onze lichaamfuncties zijn afhankelijk van voldoende aanmaak of aanwas van ATP.
En wat zijn er?
Ja, dus ook de aanmaak van ATP kun je eigenlijk min of meer uit het bloedonderzoek al halen. Ja, door ook bijvoorbeeld Q10 en L-carnitine te meten.
Q10 en L-carnitine die zorgen voor de productie van ATP.
Ja, dat zijn eigenlijk hele belangrijke schakels in de productie van ATP. En je zou eigenlijk kunnen stellen dat als deze twee waarden te laag zijn, dat je een soort, ja, die term wordt steeds vaker gebruikt, mitochondriale dysfunctie krijgt. En de mitochondriën, dat zijn eigenlijk de energiecentrales in onze cellen. Dat zijn eigenlijk kleine celletjes in onze cellen waar energie in de vorm van ATP wordt geproduceerd.
Ja, en sowieso Q10 daalt met het stijgen van de leeftijd. Hè? Dus ik denk dat iedereen op een gegeven moment een klein beetje een tekort eraan begint te krijgen.
Ja, Q10 daalt met het stijgen van de leeftijd. Ik zie het ook bij hele jonge mensen terug. Ik zie het ook terug veelvuldig bij mensen die medicijnen gebruiken. Het bekendste voorbeeld daarvan is de statines, oftewel de cholesterolverlagende medicatie. Ik geloof nog steeds wereldwijd het meest verkochte of het gebruikte medicijn. En die zorgen dus voor een daling van minimaal 50% van de Q10-levels. Dus ja, mensen met lage Q10-levels die kampen met bijvoorbeeld spierpijnen die onafhankelijk zijn van belasting. Dus mensen sporten bijvoorbeeld niet of hebben niet te veel gedaan, maar hebben toch spierpijn. En gewoon algehele moeheid.
Mm, ja. Nu lees ik vaak over ubiquinol, dat is de meest actieve vorm van Q10. Is het inderdaad zo dat dat beter in te zetten is als je last hebt van een tekort? Of kan je net zo goed een gewone Q10-suppletie doen?
Ja, inderdaad, die vorm, die ubiquinol-vorm, dat is eigenlijk een goede vorm om in te zetten, inderdaad. Ja, en vaak moet dat moet altijd op een oliebasis, is nog veel beter opneembaar. En ook de hoeveelheid is belangrijk. Dat is toch minimaal 120 milligram per capsule. Ja.
Dus kort gezegd, dat hangt een beetje af van waar de tekorten liggen, wat de vermoeidheid veroorzaakt. Maar ergens gaat er iets mis in ieder geval. Jullie gaan dat proberen uit te puzzelen.
Ja,
en het meest vaak komt voor een tekort aan bepaalde stoffen, zoals bijvoorbeeld coenzym Q10.
Coenzym Q10, L-carnitine, cortisol tekort, dus bijnierenfunctie is slecht, schildklier, ijzer, B12, magnesium is ook een essentiële schakel in de energieproductie in ons lichaam. Dus daarin zie je vaak dat daar of een combinatie van bepaalde factoren zijn die zorgen voor die moeheid.
Ja, ja. Oké, duidelijk. Tim, hartelijk bedankt voor deze informatie en tot een andere keer.
Ja, oké, graag gedaan.